Goedemorgen, broeders en zusters. Het is lang geleden. Ik zie wel wat bekende gezichten. Ik zie ook nieuwe gezichten. Ik mis ook een aantal gezichten, geloof ik. Maar het is echt heel fijn dat ik hier weer mag zijn. Ik weet niet hoe lang het geleden is, maar misschien wel 5, misschien wel 6 jaar. Dat lag aan mezelf en aan de gezinssituatie waarvan ik heb gezegd, nou dan is het beter om nu een poosje wat minder verder weg te gaan en wat meer gewoon thuis te zijn. Maar gelukkig is dat, is daar thuis ook meer rust gekomen en is er ook weer wat vrijheid gekomen om weer ook hier te kunnen zijn. We hebben gebeden, we hebben gezongen, stort uw zegen over ons uit. En ik wil vandaag met jullie nadenken, vanuit nummer 6, dat mogen jullie vast opzoeken, over de priesterlijke zegen. Ik heb in mijn eigen gemeente in Rotterdam een aantal keer nagedacht over het priesterschap van alle gelovigen. Daar zijn de zusters bij inbegrepen. En dat kwam eigenlijk voort door een mannenavond waarin we over dat thema hadden nagedacht. En daar werd ik zo enthousiast van dat ik dacht, daar ga ik een prekenserie over houden. En ik heb daar 3 preken over gehouden. Offeren, bidden en zegenen. Dat waren eigenlijk de hoofdtaken van een priester. En dat zijn eigenlijk ook onze hoofdtaken. En die zegen, die was dus het gevolg van het offer en het gebed. Die zegen zou, op z'n Rotterdams gezegd, zo even niet zomaar uit de lucht komen vallen. Nee, die zegen was dus verbonden aan het offer en aan het gebed. En dit alles wijst natuurlijk heen naar de grote hoge priester, de Heer Jezus Christus zelf, die niet iets offerde, maar zichzelf offerde. En omdat hij zichzelf offerde, zoals we daar ook van hebben gezongen, de voeten waste en de minste van alle mensen werd, en het lam van God dat aan het kruis werd geofferd, is hij nu ook de voorbiddende hoge priester. Hij bidt voor ons. Maar hij stort ook zijn zegen uit. Hij heeft zijn zegen aan ons gegeven. Nou kinderen, ja kinderen zijn er niet, maar dan voor jullie allemaal. Ja, ik zie wel een kindje zitten. Ik heb als kind altijd al heel erg gehouden van de priester en de tabernakeldienst. En het blijft me nog steeds fascineren als we daarover nadenken. En ik zie het altijd helemaal voor me, laat ik het zo zeggen. Ik ben een beelddenker, als ik ergens aan denk, dan zie ik het vaak ook helemaal voor me. Maar die priester, het is wel even goed om dat te beseffen, die kreeg dus een lam van iemand die bijvoorbeeld een zonde had gedaan met een zondoffer. En die priester moest die keel van dat dier doorsnijden en dat bloed dat werd uitgestort. En 1 keer per jaar mocht zelfs die hoge priester met een schaal met bloed het heilige der heiligen binnenkomen. Het teken van Gods aanwezigheid. En dan mocht die gewone dagelijkse priester die zijn dagelijkse werk deed, denk aan bijvoorbeeld Zacharias, die mocht op grond van het offer ook het heilige binnengaan. En hoe deed hij dat? Dan had hij een reukwerk, een wierookschaal. En dan moest hij kooltjes nemen vanaf het altaar waar net dat offer was gebracht. Die deed hij in die wierookschaal. En dan ging die wierook ging heerlijk geuren. En dan mocht hij daarmee het heiligdom betreden. En dat is heel goed om dat voor ons eigenlijk ook voor ogen te zien. Wij komen niet voor Gods aangezicht. En eens even te zeggen, kijk eens Heere God wat ik vandaag, deze week, deze maand voor u gepresteerd heb. U moet vandaag naar mij gaan luisteren omdat ik zo goed mijn best heb gedaan. De Bijbel zou daar eigenlijk van kunnen zeggen, dat is vreemd vuur het heiligdom binnenbrengen. Er waren zelfs twee zonen van Aaron die kwamen met ander vuur. Misschien hadden ze kooltjes van hun kampvuur meegenomen of waar dan vandaan. En daarmee gingen ze het heiligdom binnen en God strafte hun meteen. Ze konden Gods aangezicht niet tegemoet komen met vreemd vuur. God wijst eigenlijk al heen dat we maar op één manier tot God kunnen naderen en dat is door het offer van zijn zoon, het lam van God. Daarom heeft de Heer Jezus ons ook leren bidden in zijn naam. En dan mocht die priester met dat wierookvat, mocht hij naar het reukofferaltaar en dan mocht hij opnieuw die kooltjes op dat reukaltaar brengen. En dan ging die hele tempel of die hele tabernakel ging geuren op grond van dat offer. God is maar met één ding tevreden en dat is het offer van Christus. En omdat er een offer van Christus, het lam van God is geweest, is hij geneigd om zijn oor naar ons te neigen. Om te luisteren naar de roepstem van ons hart. En vervolgens, als die hele tempel heerlijk geurde, mocht de priester niet met lege handen, maar wel met open handen naar buiten gaan om het volk te zegenen. Denk opnieuw aan die priester Zacharias, die daarbij het reukaltaar een engel had ontmoet en het volk wilde zegenen, maar niet meer kon spreken, omdat hij stom was geworden. Nou, de priesterlijke zegen, nummer 6, de zegen die Zacharias eigenlijk moest uitspreken, ging zo, vers 22. De Heer sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Allereerst wil ik dit gezegd hebben. Hier spreekt zoveel zekerheid uit. Er zijn vertalingen die vertalen het zo. Mogen de Heere u zegenen. Ik meen dat de NBV dit zo doet. Maar als je teruggaat naar de grondtaal, dan is dat absoluut niet zo als God het gezegd heeft. Bij God, die zijn zegen op grond van het offer en het gebed wil geven, is hier zekerheid. Ik zal hen zegenen. En die zekerheid die is te vinden in de ik ben die ik ben. Tot drie keer toe staat hier de Heere, Yahweh. De ik ben die ik ben. De eeuwige, de rotsvaste. Degene die niet wankelt, zelfs al schudt de aarde en al beven de volkeren. Hij blijft dezelfde. Al gaat alles tekeer in uw of mijn leven, of in onze wereld, of in onze maatschappij. De ik ben, is wie hij is en blijft wie hij is. Tot drie keer toe. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Geeft ons zijn zegen. De Heere zegenen. Daar staat in het Hebreeuws staat daar het woordje barak. En het woordje barak dat komt heel veel voor in de Bijbel. Ook heel veel in de psalmen. We bijvoorbeeld Psalm 100 zingen, loof de Heere. We prijzen hem, dan staat daar het woordje barak. Of als er in het Oude Testament staat, wij knielen of wij buigen voor u, dan staat daar het woordje barak. Ja, is goed, zeg je, dat begrijp ik. Dat wij knielen voor God, dat wij ons neerbuigen voor God, dat begrijp ik. Maar dat hier nu staat, de ik ben die ik ben, buigt zich neer voor u. Dat is misschien iets waarvan je zegt, dat heb ik nog nooit begrepen. Ik niet in ieder geval. Ik had het nog nooit zo gelezen. Maar we zien hier dus een God, een heilige, de ik ben die ik ben, die zich neerbuigt voor zijn volk. Die op ooghoogte wil komen als een vader, die zijn kleine kind soms misschien bestraft of aanspreekt. Of juist bemoedigd, op ooghoogte komt om op wezenlijk contact te komen. Het is de Heere die zegt, ik buig mij voor jou. Ik kom op ooghoogte met jou en ik wil jou zegenen. Ik wil jullie zegenen. Zo krijgt het woordje zegen, als we daarom bidden, of als we daarover zingen, misschien een heel andere betekenis. Als we bidden, stort uw zegen over ons uit, dan zeggen we dus eigenlijk, Heere, kom op onze ooghoogte. De Heere die zich neerbuigt en ons diep in de ogen wil aankijken. Soms, zo even voor de vaders, herken je dat wel eens, ben je boos op je kinderen en dan sta je vanuit de hoogte en je kind kijkt omhoog en die proeft wel dat je als vader echt boos op ze bent. En dan is daar een afstand. Maar omdat daar een offer is geweest en omdat daar het gebed is geweest, mag de priester zijn zegen, Gods zegen, uitspreken, de naam van God op hen leggen en tegen hen zeggen, God buigt zich neer. Maar het betekent ook iets als loven en prijzen. Het is dat God juicht over zijn kinderen. Ook dat is iets waarvan je zegt, ja, wat moet ik daar nou toch mee? Nou, dat komt natuurlijk voort uit de liefde die God heeft voor de mensheid. Daar waar God zei, er zij licht en er was licht. Daar waar door God de schepper het heelal door zijn mond is voortgebracht, is de grote heilige God, en ik zie het zomaar voor me, op de knieën gaan zitten en heeft aarde als klei geboetseerd en heeft Adam gemaakt. Met zorg, met aandacht. Hij had net zo goed kunnen zeggen als over het licht, Adam, daar ben je. En daar had complete mens kunnen staan. Maar God maakt de mens met aandacht. En ik bedoel dit echt eerbiedig. Maar als je dit voor je ziet, dat God zo dicht bij Adam kwam. Dat door de adem van God, de ruach van God, de levensgeest werd gegeven, werd ingeblazen en werd uitgeademd door God, werd ingeblazen in Adam. Dan zien we eigenlijk diezelfde neerdalende beweging. Het moment dat Adam zijn ogen opende en de levensadem ontving, zag hij God. Maar deze neerbergende beweging, die zien we ook in de Heer Jezus. Die de hemel heeft verlaten en neergedaald is in de mensheid als mens. En Psalm 113 die zegt het volgende. Hij is in de drek, in de poep, in de modder van de mensheid is hij terechtgekomen. Als minste, als onderste. Die plek daar waar wij niet wilden komen. Daar is Christus in neergedaald. En hij heeft ons Vanuit die diepte omhoog willen duwen in nabijheid van de Vader. Dit. Dit is wat God aan ons wil meegeven. De Heere zegene u. En hij behoede u. Daar staat in het Grieks het woordje shamar. Behoeden betekent, ik zal het even voorlezen. Bewaren. Onderhouden. Beschermen. In leven houden. Gadeslaan. En beschutten. Dat hebben wij een arme taal eigenlijk, hè? Wat is het heerlijk als je deze woorden zo kan begrijpen. Dat het veel meer is dan dat God jou behoedt. Zoals je soms je kinderen wil behoeden voor bepaalde gevaarlijke situaties in het verkeer. Opletten, remmen. Kijk naar links, kijk naar rechts voordat je oversteekt. Zo is het dus niet alleen dat God je wil behoeden. Maar dat hij tegelijkertijd ook die schutting om je heen is. Die beschermer die om je heen is en die naar je kijkt. Die gadeslaat, maar die ook verzorgt als onderhouder. En dit is wat hij ons wil geven, wat hij ons aanreikt, wat hij ons aanbiedt. En dan niet op de manier van, nou, mocht het nog eens komen. Maar de Heere zegent u. En hij beschermt u. En dan is het zo mooi dat er niet staat, de Heere zegent u en hij beschermt u. Hij doet zijn aangezicht over uw lichten. Maar elke keer opnieuw, tot drie keer toe zegt hij, de Heere. De Heere verheft zijn aangezicht over jou. Alsof God die zo voor je neerdaalt. Tegelijkertijd ook wil zeggen, ik wil dat je omhoog kijkt. Ik wil dat je naar mij kijkt. Want ik wil mijn aangezicht niet alleen voor jou neerbuigen. Ik wil hem ook verheffen. Ik wil mezelf groot maken. Ik wil mezelf heerlijk maken. Ik wil mezelf aan jou openbaren. Kijk omhoog. Naar alles wat ik voor je heb. Naar alles wat ik voor je doen kan. Naar alles wat ik je geven wil. En dan niet zoals, kijk me aan, zo die kin onder die vinger. Maar uit liefdevolle zorg. Die God die beschermt en die bewaart. Hij wil zijn aangezicht over jou verheffen. Ik zal nog een Hebreeuws woordje proberen te vertalen. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar er staat in het Hebreeuws paniem. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is misschien niet zo belangrijk. Maar het betekent eigenlijk als zijn gelaat, zijn gezicht, zijn aangezicht. En dat staat er tot twee keer toe, want ietsje later komt het nog een keer. Het is alsof God zegt, ik wil mijn gezicht aan jou laten zien. God, zijn gezicht is als een diamant. En een diamant die schittert elke keer opnieuw wanneer het licht op een andere manier erop valt. En zo is het dat God zijn aangezicht, zijn verschillende karakters, zijn verschillende eigenschappen aan ons bekend wil maken. Alsof hij tegen ons zegt, kijk naar mijn gezicht, zodat ik mezelf bekend kan maken. Uit dit alles spreekt zo diep en zo heerlijk, dat God contact met ons zoekt. En dan niet contact zo van, nou, hoi, doei en dag, zoals we wel eens met elkaar appen of telefoneren. Maar diepgaand contact. Relatie. Dat. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Doet u dat niet denken aan de woorden van de Heer Jezus die gezegd heeft, wie mij volgt, zal niet meer in de duisternis blijven? Doet u dat niet denken dat het volgen van de zonde, je eigen hart, de hartstochten,
Satan met alles wat duisternis is, dit zo totaal anders is. God die het goede met ons voor heeft en het licht van zijn aangezicht over ons wil laten stralen. En in zijn licht zien wij het licht. En in zijn licht zien we ook de duisternis. Maar wat is het heerlijk om te weten dat licht altijd krachtiger is dan duisternis. Dat licht altijd de duisternis verdrijft. Alsof God tegen ons zegt, ik wil mijn aangezicht omhoog heffen en ik wil jou uit de duisternis optrekken en ik wil licht laten zijn in jouw leven. Zodat jullie als licht van de wereld kunnen functioneren. Ik ben het licht, maar jullie zijn kleine lichtjes om mijn licht te verspreiden. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. Ik mag nu 15 jaar de Heere Jezus kennen, maar het woordje genade zou voor mij het eerste woord zijn na 15 jaar. Want door genade heeft hij mij gevonden. Door genade heeft hij mij wederom geboren laten worden. Door genade heeft hij mij elke dag opnieuw vastgehouden. Genade, wat een heerlijk woord. Daar raak ik nooit mee klaar. Ik hoop dat dat voor jullie ook zo is. Want het is genade en het blijft genade. Voortdurende genade van God. Voor mensen die het niet verdiend hebben. Voor mensen die het nooit zullen verdienen. Maar omdat hij het verdiend heeft. Is hij genadig? Blijft hij genadig? En is zijn genade als een stroom die voortvloeit uit hem? En hij zegt, ik wil genadig zijn af en toe. Zo, pak een beet. Nee, hij geeft met zekerheid genade. Is dat niet heerlijk? Het woordje genade, dat kennen we misschien wel uit de namen Johannes en Hanna en Johanan. En dat soort namen, dat komt van het Griekse woord ganan. Dat betekent, en ik zal het even oplezen, genadig zijn, genade bewijzen en genade betonen. In de uitleg van dat woordje ganan spreekt opnieuw de zekerheid waarmee God dit zegt. Genade bewijzen, genadig zijn en genade betonen. De Heere verheffe zijn aangezicht, dat heb ik net al eigenlijk al behandeld, over u en geven u vrede. En opnieuw staat hier niet van, ik geef u misschien, ik geef jou als je, maar ik geef met zekerheid opnieuw, geeft hij vrede. Nou, in een zekere zin verlangt deze schepping naar vrede. Maar dat is niet een vrede waar we misschien naar verlangen tussen oorlog, tussen Oekraïne en Rusland. Nee, dit is een vrede die voortvloeit uit het offer en gebed van Christus. Een vrede, een verzoeningsvrede tussen God en de mens. Een vrede die er niet is vanaf het moment dat wij geboren worden. Maar een vrede die is aangebracht. Ik heb ooit eens, nou ik denk misschien wel 14 jaar geleden of zo, een onderzoek gelezen in het Reformatorisch Dagblad van een dominee die had uitgezocht helemaal dat de Heer Jezus die sprak hoogstwaarschijnlijk Aramees. En in het Grieks staat voor het woordje het is volbracht, tetelestai. Maar als je dat helemaal terugvertalen naar het Aramees, dan zou daar gezegd kunnen zijn, de vrede is aangebracht. Ik vind dat altijd wel erg mooi. Dat de Heer Jezus mogelijk gezegd zou kunnen hebben, het moment dat hij stierf, de vrede is aangebracht. En de psalmen, ik ben ermee opgegroeid om ze te zingen en ik vind ze heerlijk. Een van die psalmen zegt, de hitte van uw gramschap is geblust. Misschien zijn er mensen die dat herkennen. De hitte van uw gramschap is geblust. Met andere woorden, God die torent over de zonde. Zijn boosheid is geblust op het moment dat Jezus uitriep, het is volbracht. De vrede is aangebracht. En die vrede geeft hij. Shalom. Het is wat Joden elkaar wensen. Wat wij soms misschien onderaan een berichtje of mail of app naar elkaar toezeggen. Of shalom met elkaar begroeten. Maar het betekent dit. En ik wil het gewoon even voorlezen. Je wenst dus eigenlijk toe, of God wenst ons toe, of hij zegent ons met deze woorden. Met volledigheid. Met welzijn. Met welstand, met gezondheid, met rust, met tevredenheid, met welbevinden en vriendschap. En Arjan Baan die heeft het ooit wel eens zo uitgelegd wat ik nooit vergeten ben. Shalom is een vrede voor geest, ziel en lichaam. Waar we misschien wensen dat er vrede komt tussen oorlogen, tussen volkeren en mensen en noem het maar op. Gaat deze vrede veel verder dan een vrede tussen volkeren? Deze vrede is een vriendschappelijke relatie tussen God en mensen. En die vrede mag rust, tevredenheid, gezondheid, welbevinden, volledigheid en welzijn in ons uitwerken. Dit, lieve broeders en zusters, zou ik willen zeggen, is de zegen die voortvloeit uit het offer van Jezus Christus. Toen hij naar de hemel opging, de discipelen omhoog keken naar hem. Hoe ging de Heer Jezus weg? Zegenend. En het zou zomaar kunnen zijn, het staat er niet, maar dat hij deze woorden heeft uitgesproken. En het is natuurlijk heerlijk dat we mogen weten dat met kracht en met zekerheid de Heere ons deze zegen geeft. Maar als priesters, als volgelingen, als discipelen van de Heere Jezus Christus, roept Hij ons op, als priesters, een zegen te zijn. Want het is natuurlijk mooi als je maar eventjes die zegen binnenharkt en zegt, nou, God zegent mij. Maar God wil ons niet zegenen om ons maar te zegenen. Hij wil ons zegenen zodat wij een zegen kunnen zijn. Het is alsof het Hij vanuit de hemel zijn zegen uitgiet. En niet dat het in ons is en in ons blijft, zodat wij maar vol zijn en blij zijn met het vol zijn. Maar dat die zegen in ons uitstroomt en door ons heen stroomt tot mensen die hem nog niet kennen. Of ook tot mensen die hem wel kennen. Misschien dat het alleen in Rotterdam zo is. Maar dit is nog best wel eens lastig. Om als broeders en zusters, zoals we dat net hebben gezongen, zend mij om het vuile werk op te knappen. Ook onder de broeders en zusters. De minste te zijn. In de huwelijken, in de gezinnen. Waar je ook bent. Die zegen te zijn. Door op ooghoogte van mensen te komen. Het zou hier misschien wat minder hebben, zwervers. Of. En dan kan je daar voorbij lopen en denken, ja, ik ben een christen. Eens kijken. Van een vuilak, smeerlap. Of op ooghoogte te komen van de mensen. waarvan je eigenlijk van walgt, waarvan je eigenlijk denkt, ik zou hier eigenlijk niks mee willen. Maar dan te zijn zoals de Heer Jezus en op niveau van de ander terecht te komen, zodat Gods gezicht door jou heen mag schijnen naar de mensen die hem nog niet kennen. Zodat zijn licht door jou heen mag schijnen en mag stralen. Zodat Gods zegen mag voortvloeien naar de wereld toe. Dat kan als wij, zoals de Bijbel ons oproept in Romeinen 12, onszelf offeren als levend offer. Dat is wel behagelijk voor God, staat er. Dat we onszelf afleggen. Dat we niet meer onszelf dienen, maar Christus dienen. En leren te bidden voor de wereld. Te bidden voor onze broeder en zuster, waar we soms zo moeite mee hebben, om die nou juist te dienen. Te bidden, zoals we dat net het getuigenis mochten horen, om liefde te geven. Om zo een zegen te zijn. Deze wereld is op zoek naar veel zekerheden. Een zekerheid uit een verzekering, of noem alles maar op. Levensverzekeringen, alles kan je verzekeren. Ik zou willen zeggen, Gods zegen, daarvan ben je verzekerd. Ben je verzekerd omdat Hij zijn zegen geeft. Het volk moest zich houden aan bepaalde principes. En het is niet voor ons dat we zeggen, nou, de wet is volbracht, dus we kunnen wetteloos leven. Nee, zeker niet. Want ook in het Nieuwe Testament is de zegen altijd verbonden aan de dienst van Christus. Om onszelf te offeren. Om als voorbidden te staan in deze maatschappij. En om zijn zegen hier niet te stoppen. Te zeggen, nou, die zegen is voor mij en het is fijn. Maar om die zegen door te laten vloeien. Dan is het ook dat God zijn zegen verder kan uitstorten. Op het moment dat we hem hier als het ware dichtzetten, dan stopt God ook met zegenen. Maar zodra wij een zegen kunnen zijn voor anderen, kan God ook blijvend en herhalend zegenen. Kan Hij blijvend op contacthoogte, op niveau van ons blijven spreken. Zijn verschillende gezichten aan ons bekendmaken. Zijn licht laten schijnen. Zijn bescherming, zijn onderhouding aan ons kwijt. Zijn genade aan ons bewijzen. En ons zijn shalom geven. Nog één ding. Het moment dat het volk die zegen had ontvangen van de priester, mochten zij zeggen, amen. En dat was niet iets onbelangrijks. Want met het woordje amen zeiden ze, het zal waar en zeker zijn. Eigenlijk, vanuit geloofsgehoorzaamheid, zeggen, het zal zo zijn. Amen. De Heere zal het doen. Waarom? Ze hadden daar gestaan. Ze hadden dat lammetje geslacht zien worden. Ze hadden die priester met dat wierookvat naar binnen zien gaan. En ze zagen hem naar buiten komen. En ze wisten, zo zeker als dat offer geschied is, zo zeker als dat daar gebeden is, zo zeker zal zijn zegen zijn. Zo zeker zal ik dat in geloof ontvangen. Amen. Wat is jullie reactie? Wat is jullie antwoord op dat wat hij in zijn naam op ons legt? Misschien zal God ons zegenen. Of. Amen.